The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hi, ik ben Nanne, founder van Lief Leven. En jarenlang heb ik mezelf gezocht bij goeroes, coaches en noem maar op. Maar hoe meer ik leerde, hoe meer ik begon te beseffen dat de antwoorden daar vaak helemaal niet liggen. Ik vind ze tegenwoordig steeds vaker in stilte en in de natuur. Samen met Sonne Copijn, de bijenkoningin van Nederland en oprichter van de Bee Foundation, duik ik de natuur in om van haar te leren. We staan stil, nemen de tijd, we observeren en verwonderen. Van de eerste krokus die bloeit, of bij die wordt geboren, tot aan de bladeren die vallen van de boom. En je leert wat je zelf kan zien en doen in ieder seizoen. Wat fijn dat je meegaat op deze prachtige, leerzame expeditie. Waarin we thuiskomen in de natuur en daarmee in onszelf.
Sonne, zie je wat ik aan heb?
Een jurkje.
Ja! De lente is begonnen en hoe?
Ja, helemaal, volledig.
Ik kreeg terug als reactie, hoe weet zij dit? Het weer kan nooit echt voorspeld worden. Maar jij hebt blijkbaar in de vorige aflevering gezegd, het eerste weekend van maart, kijk maar, het trapt af, het wordt mooi. Iedereen gaat rokjes dragen en daar zijn we in rok.
Ja, zo is het. Ja, hoe weet ik het? Bijleren doe je buiten.
Dat is ook zo. Hey, hoe kijk je terug op onze eerste aflevering?
Heel erg blij was ik ermee. Echt. Echt, ik heb met verbazing zitten luisteren wat we allemaal verteld hebben. Ja, het is zo leuk om het te horen.
Zelfs voor jou?
Ja, absoluut. Ik ben daar heel gelukkig mee. Ja.
Mooi.
Ja, nee, dat is heel belangrijk.
Goed zo. Ja, dat is heel belangrijk. Want stel je voor, jij zou het niks vinden. Dan zou je zeggen, we gaan niet meer door naar aflevering 2. Maar hier zijn we.
Precies.
Hey, en ik heb heel veel leuke reacties gekregen. De aflevering is al door duizenden mensen beluisterd. Mensen zijn naar buiten gegaan, gaan onderzoeken, gaan kijken, gaan delen. Dus dat is te gek. Maar ik kreeg wel een vraag terug van, we hebben het erover gehad, maar wat betekent nou precies dat thuiskomen bij jezelf? En ik snap dat die vraag er is, want het is nogal wat. Wat betekent het voor jou?
Ja, dat is echt, dat zijn natuurlijk de grote vragen. En als ik naar de supermarkt loop, dan loop ik doelbewust door iets heen. En dan neem ik eigenlijk niet zo waar wat er om me heen is. Soms probeer ik te lopen en iets te appen of te bellen of zo. En dan neem ik niks waar van wat er is.
Heel herkenbaar.
Ja. En als je vertraagt en bent waar je op dat moment ook bent met je aandacht, dan gaat die wereld zo open. Dan ga je dingen zien. Dan ga je ook patronen herkennen. Oh, die vogel die komt elke ochtend als eerste, is die wakker. Of de bever. Die zwemt elke ochtend om 6:15. Dan is het nog net schemer. Zwemt die langs. En dat zal dan morgen wel een paar minuutjes eerder zijn. En over een week een kwartiertje eerder. Weet je, dus dan ga je het herkennen. En dat herkennen bevestigt ergens een soort van dat je er bent. Je hebt het waargenomen.
Ervaren dat je leeft.
Ja. Ja, dat je leeft en dat je... En dat je hebt een relatie opgebouwd. Je hebt een relatie. Weet je, als je dat weet over een bever of een...
Je bent verbonden.
Ja. En in die verbinding, daarin bouw je iets op dat je het ook niet meer vergeet. Daarom kan ik zeggen, eerste weekend van maart, let op, ik zeg het. Omdat ik... zeker 10 jaar, maar ik weet ook de weekenden dat ik als kind daar al tussen de krokussen zat. En dat het het eerste weekend van maart was. Weet je, dus ik heb bijna 50 jaar geschiedenis. Eerste weekend van maart.
Bloeien die
krokussen en trek ik mijn jurkje aan. Hey, verhep, ik ben niet de enige.
En hoe is dat verbinden met jezelf? Hoe wordt je leven daar beter van?
Wauw. Nou, als je nou... als ik nou terugvraag... Als jij echt helemaal er bent... Als je jouw zoontje een boekje voorleest... Of met hem iets aan het ontdekken bent... Wordt je leven dan beter?
100%.
Ja.
Ja. Maar ik heb het ook als de zon opkomt. En je ziet zo'n prachtige lucht. Dat verveelt toch nooit?
Nee.
Je hebt niet, ach, daar is hij weer. Nee, toch? Nooit.
Nee, dat is wonderlijk eigenlijk, hè?
Ja. En ik denk dat dit zo'n belangrijke is in deze tijd. Omdat we worden enorm overprikkeld natuurlijk. Als je ziet wat er op je afkomt qua e-mails, belletjes, nieuwsberichten. Iemand die... Alles, iedereen. Zoveel prikkels. Om heel even terug te komen bij die rust, bij die stilte. Ik kreeg ook feedback van, ja, het kon soms wat sneller, onze aflevering. En daar heb ik over na zitten denken van, moeten we dan gewoon meer tempo erin? Moet ik zonne het vuur aan de schenen leggen? En nee, volgens mij niet. Volgens mij moet deze podcast vertragen, toch?
Ja, weet je, dit is geen televisieaflevering.
Dit is gewoon hele slome.
Je hebt fast food en slow food.
Fast podcast en slow one.
Wij maken een slow podcast.
Nou, kijk, weet je, er zit ook iets... als je niet vertraagt, dan blijf je in die snelle prikkels zitten. En ik kan daarin wel scherp zijn, maar niet goed voelen. Dus ik schakel al een stuk van mezelf aan als ik vertraag. En ja, de bijen hebben het mij geleerd. Als je de telefoon opneemt terwijl je met bijen bezig bent, wat denk je dat ze dan doen?
Steken.
Ja, die gaan echt... die denken, ben je nou helemaal gek? Weet je, die laten je dat weten. En dan kijk, bij bijen heb je twee mogelijkheden. Of je wordt toegelaten... En dan laten ze iets zien van wat er gebeurt. Of ze sluiten je buiten. Nou, dan is steken of hard gaan zoomen is heel duidelijk. Dus als ik er niet helemaal in mijn aanwezigheid en aandacht daar ben. Ja, dan ben ik weg.
Wat een mooie dit. Ook voor vriendschappen, voor ouder-kindrelaties. Eigenlijk voor alles.
Ja.
Die aanwezigheid. Misschien is dat ook wel de... hoogste vorm van liefde. Ja. Jouw echte aanwezigheid.
Ja, ja. Ja, want daarin is het contact. En dat is, wat is er vervullender dan in verbinding zijn met de ander.
En daarmee
een mens, een bij, een bloem.
Met jezelf.
Water, de zon die opkomt. Ja, dat vervult de ander, maar dat is een wederkerige relatie.
Ja.
Dus ja, daarin heb je, en misschien is dat die mindfulness ook, die staat van aanwezigheid en niet vol in je hoofd met mijn programma. En over 5 minuten ga ik dit doen en dat doen. Ja, die stress, dan denk ze, ga maar eerst die andere dingen doen. Wij hebben jou niet per se nodig, weet je. Wij doen gewoon ons ding. Nu schijnt de zon, dus...
Ze zijn druk, hebben ons niet nodig.
Nee.
Dus thuiskomen bij jezelf is... 100% aanwezig zijn in jezelf. Ja. En dat zelf hoef je niet alleen maar bij jezelf te vinden, maar kan je ook in de ogen van een ander vinden. In de vleugels van een bij, in de bladeren van een bloem.
Zo is het. En ik denk dat het voor heel veel mensen die route in de liefde voor het ander, of het maken van een maaltijd, of het kunst is altijd. Dan ben je altijd in relatie met die ander. Dus, en dat maakt het makkelijker ook om in relatie met jezelf te zijn.
Interbeing.
Ja, je wordt rustig en je wordt soort weer heel. Terwijl als ik te veel prikkels krijg, ik ben een soort puzzel die dan alle stukjes gaan door elkaar en vallen uit elkaar.
Chaos.
Ja, dat. En als ik genoeg tijd heb om met die bijzijn, dus op een bepaalde manier met mezelf zijn. Ja. Dat heeft met aandacht te maken, ja.
Hey, en we hebben het toverwoord. Aandacht. Aanwezig zijn. Aandachtig zijn. Er zijn. Ja. We hebben het begrip tijd aangeraakt. De tijd nemen, vertragen. Nu is tijd, daar kunnen we een heel ander seizoen over vullen. Of het überhaupt bestaat. En in ieder geval de lineaire tijd, daar kunnen we onze vraagtekens bij stellen. Maar als we het nu over tijd hebben met betrekking tot de natuur, met betrekking tot de bijen. We zitten hier, ik zie van alles in bloei staan, de zon schijnt. Maar waar komt dit alles dan vandaan? Ik ga je nu de allergrootste vraag ooit stellen. En ik ben heel benieuwd hoe je hierop terug gaat komen. Maar bijvoorbeeld om bij die bloemen en bij die bijen te beginnen. Waar begint dat dan?
Bij de zon.
En waar begon de zon dan?
Waar begint dat dan? Nou, weet je, er is een tijd geweest dat er geen bijen waren op aarde. Dat is lang geleden.
Wanneer? Was je er nog bij?
Nou, ik ben er wel heel veel bij geweest. In de zin van dat ik me nu, door daarmee bezig te zijn, kan ik wel mezelf aan een kant uitrekken naar die tijd. Want die is nu hier ook in het moment aanwezig. Want als je kijkt naar de bomen die nu bloeien. We hebben de vorige keer over de hazelaars gehad. En de elzen. En dan zijn nu de wilgen volop aan het bloeien. Je ziet overal gelige, groenige tinten. Maar ook de bomen, de populieren zijn aan het bloeien. Die hangen met katjes naar de iepen. Ze zijn al uitgebloeid, sommige bloeien nog.
Hoe herkennen we een iep?
Ja, hoe herken je een iep? Over een tijdje, Amsterdamse grachten, al die lichtgroene zaadjes die van de bomen fladderen.
Oh.
Iep, dat is hem. En die hebben al gebloeid. En die stammen allemaal uit een tijd dat er geen bijen waren. En die bloemetjes zien wij bijna ook niet. Toch? Heb je wel eens een iep zien bloeien?
Nee.
Nee. Een populier?
Nee.
Nee. Een wilg?
Die wel.
Ja, hè, daar hadden we het de vorige keer over. En dus daar zijn de bloemen bijna onzichtbaar. Zijn klein, vallen niet op. Maar ze zijn er wel. En in die tijd dat er nog geen bijen bestonden, was de wind. Dat was de bestuiver op aarde. En de wind deed alles. Alle bomen, alle planten. Ook de grassen zijn uit die tijd. En de granen, de maïs, de rijst. En als we hebben geen bijen nodig.
Als we het hebben over die tijd, welke tijd is dat dan? Hoe ver terug zitten we nu?
In de tijd dat de bijen ontstonden, dat was ergens tussen de 60 en 100 miljoen jaar geleden. Dus deze bomen zijn van daarvoor.
Mijn hersenpan begint te kraken.
Ja, maar je ziet ze gewoon allemaal om je heen staan. Dus zij zijn de representanten van die tijd. Ze zijn de wezens van die tijd die allemaal overal om ons heen aanwezig zijn. Ze zijn er gewoon nog.
Cool is dat. Dus je hoeft helemaal geen dino-skeletten te gaan bekijken. Je kan gewoon de tuin in.
Ja. Ja.
Tijdreizen.
En dat vind ik nou ongelooflijk dat jij de dino noemt. Want ook die liep daar toen rond. En die liep ook nog steeds op aarde toen de eerste bloemplanten, de eerste bloembomen ontstonden. Dus bomen met hele mooie bloemen. Het waren er ook nog geen bijen. Maar die bloemen werden al gevormd. En welke boom is dat? Bloeit nu?
Ja, ik heb geen idee, Sonne. Ik zou willen dat ik het wist. Vertel. Ja.
De magnolia. De magnolia.
Oh,
is
die vind ik zo mooi.
Heel waanzinnig, hè? En dat is de oudste echte bloem die bestoven wordt door insecten. Geen bijen, maar kevers, vliegen. Daardoor werd hij bestoven. Wordt nog steeds. Ja? Ja. Dus
de dino heeft die bloem gezien en wij ja. nu ook.
Ja, die...
Nou, dit vind ik fantastisch.
Ja, dus als ik de magnolia's zie bloeien, dan kan ik het niet laten om te fantaseren van, oh, als er nu hier een dino door de straten zou lopen, dan zou die daar even zijn toetje en daar nog een toetje en daar een snoepje. En, oh, wat zou die genieten, want in bijna elke voortuin staat een magnolia te bloeien.
Fantastisch.
Ja, toch?
Oh, wauw.
Ja, toch?
En hoe verklaar je dan dat zo'n, noem je het een boom? Nee, een plant.
Nou ja.
Bloem.
Je bedoelt die magnolia?
Ja.
Ja.
Hoe verklaar je dat die zoveel jaren, dat die er nog is?
Zo sterk zijn ze, hè?
Wauw.
Het is toch waanzinnig, hè? Die zijn er nog al die jaren, zijn die er geweest. Elk jaar hebben die weer gebloeid. Miljoenen, miljoenen jaren lang.
Ongelooflijk. En wanneer kwam de bij dan kijken?
Ja, die kwam ergens rond de 60 miljoen jaar kijken.
60 miljoen jaar geleden gaat het.
Ja. Maar dan moet je voorstellen, ook een wilde bij. Daar is elk vrouwtje is een koninginnetje en maakt haar eigen nestje. Met ja, 20, 30 eitjes. Elk jaar weer. Als die één jaar overslaat. Ik bedoel, ze leeft alleen maar in de tijd dat ze eitjes legt. Dus het volgend jaar dat die jongen uitkomen. Is hun moeder al vorig jaar doodgegaan. Het zijn allemaal weesjes.
Och.
Ja, zo gaat dat.
Mijn moeder hart breekt. Nou,
ja, dat is de volgende generatie. Maar stel nou dat die één jaar niet er is of niet kan eitjes leggen. Dan heb je zo'n heel populatietje, zo'n hele familielijn.
Stopt die familielijn,
stopt.
Ja.
Ja. Dus anders gezegd, van al miljoenen jaren lang, elk jaar legt dat vrouwtje een paar handenvol eitjes. Elk jaar weer. Dus elk jaar van die 60 miljoen jaar is een schakel van verbinding.
Wauw.
Ja. Anders zagen wij, nu zie je de eerste wilde bijen vliegen. En zo lang gaat dat terug. En dat is er nog allemaal.
Ongelooflijk. En is die bij dan, ik weet niet of jij dit weet, maar is die bij dan ook geëvolueerd? Ziet die er anders uit?
Ja, weet je, er zijn heel veel soorten bijen. En
Oké, stop. Er zijn heel veel soorten bijen. Hoeveel soorten zijn er dan?
Wereldwijd zijn er 20.000 soorten bijen.
Oh my. En in Nederland?
In Nederland rond de 360. Ongeveer voor elke dag eentje.
Ongelooflijk. En dan is de honingbij er maar één.
Is daar maar één van. Ja. Maar de hommels horen daar ook bij. De bumblebees.
Maar waren de bumblebees er al zo lang geleden?
Ja. Ja.
Ik geloof je niet.
Ja. Ja, die zijn een stukje ouder dan wij, hè?
Goede. Ja.
Ja, 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 wij als
het
individu.
Het zijn een soort dino's.
Het zijn een soort dino's. Ja, ik ga maar heel inzoomen op zo'n kopje alleen al. Dan denk je, wow.
En was er dan een bepaalde soort die toen leefde en is die er nog steeds? Weten we daar iets van?
Zo precies weet ik niet. Ik weet dat ze uit de wespen zijn geëvolueerd. Dus de wespen waren ouder. En eigenlijk...
Het is echt, deze hele aflevering hangt mijn kin al een soort van op mijn schoenen. Een bij is een soort geëvolueerde wesp. Bijen zijn mijn lievelingsdieren, maar wespen haat ik.
Echt waar?
Ja.
Wauw, heel veel mensen doen dat, hè? Die vinden wespen echt. Ja, maar wespen, joh, dat zijn superwezens. Als er geen wespen zouden zijn, dan zouden wij heel veel meer bijvoorbeeld door muggen gestoken worden. Die verzamelen voor 80.000 mugjes, luisjes, beestjes per dag.
Per dag.
Omdat dat het eiwit is wat zij aan hun jonkies voeren.
Oké, maar die wesp was er dus eerder dan de bij.
Ja. En, okay. toen kreeg je bijen. Het gaat nooit zonder elkaar. Dus het gaat altijd in samenhang. Dus de bloemen ontstonden, de kleurrijke bloemen ontstonden langzamerhand. En soorten, insecten, die zich gingen specialiseren op stuifmeel. Dus de vegetariërs.
Ah.
En dat
kijk,
zijn de bijen.
Mijn soort.
Jouw soort, ja. Ja, dat zijn de... Ja, een beetje...
Geen carnivoren, maar...
Nee, ik vind het een beetje raar om te zeggen... het zijn vegetarische wespen. Nou, soms kan je dat zeggen. Maar het zijn de vegetariërs onder de insecten. Nou, weet je... Dus toen kreeg de wind er echt een hele andere categorie bij... En konden er bloemen ontstaan waar de wind helemaal niet zo makkelijk kan bestuiven. Want dan moet je gewoon heel diep in die bloem zien te komen. Nou, dat kan de wind dan
niet. Ik vind het fenomenaal.
Ongelooflijk, hè? En zo'n tussenvorm is de wilg. Want de wilg, die heeft zelf de bijen echt niet nodig. Daar is de wind, is de bestuiver. Mm. Maar de bijen hebben de wilg nodig. Die wilg, die zit vol nectar en stuifmeel. En dat zijn de eerste hele grote stuifmeelbron van het jaar.
Dat is een hele belangrijke ook,
ja,
de wilg.
Heel, heel belangrijk. Dat is hier in Nederland...
Bijna van levensbelang.
Absoluut van levensbelang. Mm. Absoluut van levensbelang.
Ja. Dus als mensen luisteren en ze hebben een tuin of ergens langs het water...
Ja, weet je, de wilg, dat is een beetje zo de... ongewaardeerde soort. Wie gaat er dan een wilg planten in je tuin? Weet je, dan moet
geen vijgenboom of geen vlierbloesem.
Nee, je wilt toch iets waar je wat aan hebt. Ja. Maar wilgen, daar hebben de bijen heel erg veel aan. En daarom is het ook zo belangrijk om als er wilgen geknot worden, niet alles in één keer te knotten. Maar je kan om en om de bomen knotten. Of je kan de dikke takken eruit halen. Of je kan hem laten staan. En dan worden het joekels van bomen. Het zijn zulke grote, mooie, oude wilgen. Nou, een beetje zonnige dag zoals nu. Dan zie je het gronzen. Dan hoor je het. Je ziet het niet. Je ziet het, maar je hoort het gronzen. Die hele struiken die zijn aan het gronzen.
En als je er dichtbij gaat staan, dan voel je het zelfs. Want... jij hebt hier ook heel veel bijen en ze zijn er nu gewoon weer. En het zoemt en het gonst. En er vloog er eentje boven mijn hoofd. En ik voelde letterlijk zo die trilling aan de bovenkant van mijn hoofd. Zo'n wonderlijk gevoel.
Ja.
Ja. Oké, dus die wilg is heel belangrijk. Sonne. Ik moet heel even herijken, want we hebben nu zoveel miljoenen jaren zijn we door. Willen we daar nog wat vinden of willen we gewoon naar nu gaan? Waar zit jij?
Ik wil het nog wel even soort van afmaken. Eigenlijk dat. He, want heel veel van die oeroude bomen, die bloeien heel vroeg in het voorjaar. In die soorten die hier thuis horen, die kunnen, ja, die beginnen vanaf januari. En dus die kunnen tegen kou. Kunnen goed tegen kou. En die wilg die zit zo op het... nou ja, op het randje, dan moet het al ietsje warmer weer zijn. En dus als je het dan ook over inheemse bomen en struiken hebt, dan zijn dat, dan wordt er geteld vanaf de laatste ijstijd.
Oh jee, daar gaan we weer.
Nou, dat is nog maar 10.000 jaar geleden.
Oké, daar kom ik nog.
Die kan je nog wel vinden. Ja. Nou ja, en daar toen was het, nou, ijstijd, oké, het is koud geweest. Ja, en dan wordt het warmer. En dan komen er soorten die daarin dat net ietsje warmer kunnen gaan groeien en kiemen. En nou, dat zijn al die bomen die, die windbestoven bomen. Hm? En die zijn ook wel, nou, april, mei zijn ze wel uitgebloeid. En daar hebben we ook last van de pollenallergie. Zit aan die bomen gekoppeld. ja. Want ja, als je niet zo precies bent als een bij, maar dan maak je heel veel stuifmeel. En dan gaat die wind er een keer doorheen. En dan moet je wolken stuifmeel verspreiden om maar op dat vrouwelijke bloemetje te kunnen treffen.
We zijn er weer.
We zijn
er. De bloemetjes en de bijtjes.
Ja, ja, de bloemetjes.
Oh, ja, vandaar.
Ja.
Dus daar komt enorm veel vanaf.
Ja.
Mm.
Wolken stuifmeel zijn het.
Dat verklaart.
Ja.
Mooi. Zijn we nu een beetje door de tijd gereisd?
We kunnen nu hier zijn.
Oké. Okay. Want daar kreeg ik ook wat vragen over. We hebben dus, in principe als we het even heel grof zeggen, hebben we de wilde bij. Dat zijn de solitaire bijen, want die leven alleen. Daar staat het solitaire voor. En dan hebben we de bijen die in een volk leven, dat is de honingbij. Zeg ik dat goed?
Ja.
Zullen we even inzoomen op beide varianten?
En er is nog eentje die daartussenin zit.
Oh jee, welke?
Jee, de hommels.
Ah.
Dat is zeker een wilde bij, maar maakt ook een nest.
Met andere hommeltjes?
Met andere hommeltjes,
wat gezellig. Maar heel vorige aflevering hadden we besproken dat het hommeltje alleen in zijn holletje in de winter ligt.
Ja, ja, klopt.
Verklaar.
Ja, zullen we dan bij de hommel weer beginnen?
Laten we bij de hommel beginnen. Ja, ja.
Dat is
die vind
ook.
Ik ook het leukst.
Ja, ik ook. Dat is mijn absolute favoriet. Nou, weet je, één, omdat die bij de wilde bijensoorten hoort. Maar die hommel, die zit eigenlijk tussenin in zijn levenscyclus tussen de honingbijen en de wilde bijen. En die hommelkoningin, die blijft alleen over. En gaat dan in de winter in rust, in die mollengang, in dat muizennestje onder de grond. Wat ik verteld heb met dat hele metabolisme wat uitgaat. Die wordt bijna aarde. En die verteert niet meer en die houdt zichzelf ook niet meer warm. Die wordt omgevingstemperatuur. En als ze dan nu boven de grond komt, is alles wat je ziet, is hommelkoningin. Het zijn alleen die hommelkoninginnen die dat doen. En die hebben nu heel veel nectar nodig om weer sterk te worden, om weer fit te worden. Weet je, als je vanaf september niet meer gegeten hebt.
Ja. En ze moet uiteindelijk weer de nieuwe generatie gaan voortbrengen.
Ja, dus nu zijn ze denk ik nog vooral zelf bezig om weer sterk
te komen.
Ja. En dan zometeen zie je ze heel laag boven de grond hoeveren. En dan gaan ze op zoek naar een nestplek. En ze doen dat weer in een mollengang of een muizennest. Dus zij zijn aan het snuffelen van, waar ruik ik een muis? Dan ga ik daar eens kijken.
Oh, wow.
Of daar een geschikt plekje is waar ik een nest kan bouwen.
Maar als het allemaal koninginnetjes zijn die je ziet, hoe gaat ze dan, hoe wordt ze bevrucht? Of hoe legt ze dan eitjes? Waar komt die volgende generatie dan vandaan?
Ja, nou deze koninginnen, alle koninginnen die je nu ziet, die zijn vorige zomer geboren. En toen waren er mannetjes. En die hebben toen een bruidsvlucht gemaakt. En daar is ze bevrucht. En die mannetjes zijn allemaal dood gegaan. De papaatjes zijn... ja, weet je, die zijn niet zo sterke kerels.
Ja. Maar sterven die ook na de bruidsvlucht? Na
de seks.
Oh,
ja. Doe nog wel eventjes mee. Maar nee, ja. Die zijn gewoon kortlevende mannetjes.
Dan is er ook geen functie meer, dus dan is het finito. Basta.
Ja, weet je, ze zijn natuurlijk cruciaal. Dus ik denk dat we een hele grote liefde moeten hebben voor die mannetjes.
Ja.
Dat ze er zijn. Maar ze zijn een korte tijd zijn ze in leven.
Ja. Maar zij is de hele winter, ligt ze daar in een soort van hibernation staat en is ze al bevrucht.
Ja.
Maar die eitjes zitten nog in haar, die bevruchte eitjes zitten nog in haar.
Ja.
En nu is het lente.
Ja, die bevruchte eitjes, zij is bevrucht. Dat betekent, zij heeft sperma in een bepaald zakje in haar lijf.
Mm.
En nu is het lente en zij gaat zometeen een nestje maken van waspotjes. Een soort Winnie de Pooh potjes. Echt ronde, ja, zo kelkjes. En die vult ze met nectar. En daar komen er een heel klontje bij elkaar. En op een gegeven moment nectar, gaat ze stuifmeel verzamelen. En dan komt er een ei op een klontje stuifmeel. In één ei per potje.
Wow.
En die waspotjes maakt ze van de nectar. Ja.
Wonderbaarlijk.
Ja. En dan nu heeft ze heel veel vrouwtjes nodig. De vrouwtjes, die eerste generatie hommeltjes die nu geboren gaan worden, die komen allemaal voort uit een ei waar ze een heel klein beetje sperma bij doet. En dan wordt het een vrouwtjeshommeltje.
Want je zegt nu, betekent dat die potjes zijn al even gemaakt en het is nu half maart. Zouden ze nu al uitkomen of over een paar weken?
Nee, dat duurt nog wel even. Weet je, als ze nu zouden misschien de eerste gaan nesten maken. Ik heb het nog niet gezien.
Oké. Okay.
Maar dat, dat gaat nu in de komende tijd. Dus dan, als je een hommelkoningin ziet met handtassen stuifmeel aan de poten, dan weet je van, die heeft al haar nestje klaar. Die is jonkies aan het voeren.
En dit is het allerleukste, want dit gaat over dat kijken en vertragen. Je ziet ze echt. Als je in een tuin gaat staan of ergens in de natuur, kijk goed en je ziet gewoon van die grote klonten geel stuifmeel aan die poten zitten, aan het lijfje zitten, aan het kopje zitten. Ja, zo'n mooi beeld.
Ja, ja.
Dus ook de oproep, als je dit hoort, ga naar buiten en ga kijken en maak foto's en deel ze met ons. Want niets is leuker dan dat.
Ja, 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 weet je, dan daar komt zoveel vreugde van af. Ik word er heel blij van. En dat vind ik ook een van de meest bijzondere, dat mij zo blij kan maken.
Maar hoe verklaar je dat?
Ja, hoe moet ik nou verklaren? Weet je, dat de ene, echt, die lente is weer volop aanwezig, begonnen. En het is, het zoomen doet iets. Het zoomen maakt mij in een soort gelukkige staat.
Mooi.
Ja.
Ik weet nog dat, is een jongen, komt hij uit Iran?
Ja.
Ja. En hij is gevlucht en Massis heet hij. En hij is ook muzikant, maar hij helpt hier bij jullie, bij de Bee Foundation. En hij vertelde, toen wij op een gegeven moment samen zaten, dat hij in een depressie zat en dat de bijen hem eruit hebben gehaald.
Ja, ja.
Dat kan dus.
Ja, dat kan echt.
Het kan zo'n groot effect op je hebben.
Ja.
Die verwondering, die verbinding. Die, ja,
ja, ja, ja. Ja. Ja, dus ze zijn heel erg fijn om erbij te zijn. En ze veranderen je.
Ja.
Ja.
Oké, de eitjes zitten in die nestjes. Ja. Die gaan uitkomen. Ja. En dan?
Nou, dan heb je een soort jonkie. En dat is een rups. Een larve. Zeg, het ziet eruit als een rups.
Ik was nu weer.
Jij was al bij die hommel.
De bij was vroeger een wesp. De hommel was eerst een rups. Oké, een larve.
Ja, na een ei komt een larve. En die larve heeft honger. En die eet en die eet en die eet. Rupsje nooit genoeg, weet je nog?
Oh, ja.
En die moeders van alle bijen, die zorgen voor hun kindjes. Met stuifmeel. Ja. Op dat
level. Daar hadden we het vorige keer over. Babyvoeding. Stuifmeel is babyvoeding.
Ja, is enorm eiwitrijk. En mineraalrijk. Dus dat is een superfood. Waar je in een paar dagen. Echt soort 100 keer zwaarder van wordt.
Straks heb je al die gymfanaten. Die met hun tong in de bloemen gaan hangen.
Nou ja, wat drinken die?
Proteïne.
Ja.
Ja.
Doen hetzelfde.
Hetzelfde.
Ja. Ja, dat is toch wonderlijk, hè? Ja. Dus in die zin zijn wij net als zij.
Ja.
Nou, en die wesp, die doet het dan, die geeft dan een papje van fijn gemalen mugjes en luisjes.
Oh,
dat voert zij aan haar jonkies, aan de larfjes.
Begin ik die wesp nou toch een beetje schattig te vinden?
Ja, dat moet niet gekker worden. Ja. Ja, maar het zijn een soort stofzuigertjes. Door de lucht.
Mm.
En 80.000 per dag. Dat is enorm, weet je. Als die wesp niet
maar
er zou
per
zijn.
Per wesp?
Per wespenvolk.
per wespenvolk? Hoe groot is een wespenvolk?
Ja, dat groeit ook van één koningin, net als de rommel, tot een paar duizend wespen in de zomer. Maar wat langzamer. Die heb ik nog niet zien vliegen, die komen nog.
Oké, maar misschien krijgt de wesp dan eigen aflevering. We gaan terug naar de hommel en de babyvoeding.
Ja, ja. En dan heb je, net als bij vlinders, dat er een verpoppingsstadium is. En dat rupsje nooit genoeg, als dat gevoed is, gaat in zijn kokonnetje, spint hij om zich heen. En gaat van een rups een vlinder worden, of van een larve een bij, een hommel. Snap je? Dus ja, dat is al... Hoe dan?
Ja. Hoe dus dan krijgt hij die schattige haartjes, dat bolle lijfje. Ja.
Oogjes, pootjes, vleugeltjes, tongetje. Alles.
Is eigenlijk de anatomie van een hommel vergelijkbaar met de anatomie van een solitaire bij of een honingbij? Zitten er hele grote verschillen tussen?
Nee, het zijn allemaal bijen. Dus en allemaal bijen betekent allemaal eten ze stuifmeel. Ja, is babyvoeding allemaal stuifmeel. En qua anatomie, weet je, 20.000 soorten op aarde. Ze zien er allemaal anders uit. Oh, ja. Anders waren ze dezelfde.
Okay.
Maar ze verschillen zo ongeveer als jij en ik.
Oh ja, ja.
Beetje dus... kleiner, een beetje blonder. zo'n bontjasje of...
En hoeveel pootjes hebben ze dan bijvoorbeeld? Hebben ze voelsprieten? Hoeveel ogen hebben ze?
Nou, alle bijen.
We zoomen nu in op de hommel. Dan krijgen de andere bijen een andere aflevering.
Nee, die hebben het ook, hè? Dus de hommel heeft 6 pootjes.
6 pootjes.
6 pootjes.
Hoeveel vleugels?
4 vleugels. 2 aan elke kant. En als ze niet vliegen, dan vouwen ze ze over elkaar heen. Als ze vliegen, dan vouwen ze ze uit. En dan haken ze die 2 pootjes aan. Met 2 kleine klauwtjes haken die vleugeltjes aan elkaar. Ja.
En de ogen? Zien ze wat? Zien ze ons?
Ja, zeker. Want ze hebben heel veel hele grote ogen. Die bestaan uit duizenden kleine oogjes. En dan hebben ze nog 3 puntogen midden op hun kop.
Oké, maar wat zien ze dan in vredesnaam?
Zij zien, even kijken, hoe zeg ik dat? Zij zien eigenlijk een beeld alsof er allemaal vierkantjes, iets uit allemaal vierkantjes bestaat.
Een soort pixelerig, een hele lage resolutie afbeelding.
Ja, maar elk van die duizenden oogjes heeft een lensje, dus heeft een eigen waarnemingsveldje. En dan, dus dat met duizenden ogen en dan bijna helemaal rond kunnen kijken.
Hè?
Ja.
360.
Ja. En een beetje naar boven. Hè?
Lijkt me een hele verwarrende blik op de wereld. Maar dit is waarschijnlijk om voeding te kunnen vinden.
Ja, nou dan zijn ze ook nog heel erg bijziend. Dus ze zien het pas scherp als ze er vlak voor zijn. Dus zij zien op 5 centimeter nauwkeurig. Voor een bloem zien ze pas echt die bloem en waar ze moeten landen. Dus die landing gaat altijd goed.
Oké, dus die kleintjes die hebben honger, kunnen ze al vliegen?
Die larfjes?
Nee, als ze net uitkomen, die kleine babyhommels?
Ja, de kleine hommeltjes kunnen vliegen.
Oké,
ja.
Dus ze gaan op zoek naar eten. Ja. Maar hoe navigeren ze dan met die? Want ze zien dus niet bijster veel.
Nee, dus hoe kom je dan bij een bloem? Hè? En dat doen ze op geur. Dus ze kon ontzettend goed ruiken. Heel veel dieren kunnen ontzettend goed ruiken. Hè? De hond kan ook heel goed ruiken.
Ja.
Nou, die bijen ook. Dus of de hommel, hè. Dus die gaan op verkenningstocht. En als je uit je nest gaat, moet je eerst weten waar ga ik terug. Dus ze maken heel goed gemarkeerd van... Ah, mijn nest is daar en dat plantje staat daar en die boom staat daar en daar staat nog een gebouw.
Met die 360 graden blik van ze.
Ja, zo echt een hele duidelijke markering. En dan gaan ze verder grotere afstanden vliegen. Zo een beetje rond dat nest. En op een gegeven moment pikken ze zo'n geur op. Een geur van... Ja, wij waren net aangetrokken ook door een boom die... Of er struik geurachtige boom die de schijnhazelaar heet. Door die geur. Die ruikt zo sterk dat wij het kunnen ruiken.
Dat is heerlijk, een soort citrusgeur.
Ja, ja, dus ja, weet je, ik stel me het eigenlijk voor als dat er een soort weggetjes van geur door de lucht zijn.
Mooi, ja.
En wij kunnen helemaal niet goed ruiken. Maar als je dan heel goed kan ruiken, ja, dan weet je van afstanden waar je heen.
Die geur af.
Ja, ga je op die geur.
En waar gaan ze? Want nou, de lente breekt aan. Volgens mij officieel over 2 dagen, maar volgens mij is die al in volle gang.
Volle gang, hè?
Waar gaan ze nu dan naartoe?
En nu hebben ze een goede keus. En de hommels die ook nu, de koninginnen die nu vliegen, die houden ook van alle bloemen. Dus die kunnen naar de wilg. En nu hier in de tuin naar de schijnhazelaar. En daar bloeien hyacintjes en scilla's en het longkruid heb ik zien bloeien.
Ik heb de paardenbloem gevonden.
Precies, daar kan die ook heen.
Die vinden ze heerlijk, toch?
Dat is de top 1, nummer 1, favoriet, dan weer van alle bijen.
Oh,
echt waar.
Dus niet maaien?
Nee, als je ze nu afmaait, ja, dan houdt het snel op, hè?
Is het ja. Buffet gesloten?
Ja, dan is het buffet gesloten. Ja, dat is een goeie. Ja, er is een campagne al een paar jaar. Die heet Maai mij niet. Maai niet in mei.
Mm.
Als je een gazon hebt. Want daar zitten in al die kleine bloemetjes. Die madeliefjes en die paardenbloemen. Maar je zou ook nu kunnen zeggen maai april niet. En maai...
Maai nooit niet.
Maai maart ook zeker niet. Ja, dus dat... dat is een uitdaging om op het goede moment te maaien. Zodat er buffet is.
Mm.
Of niet alles tegelijk.
Oostom, ik moest van de week een beetje huilen. Omdat ik zag dat iemand ervoor gekozen had om een... hoe heet zoiets überhaupt? Zo'n plastic grasmat.
Ja.
Neer te leggen in de tuin.
Ja.
Mensen doen dit. Waarom? Maak jij die grasmat weer eens even leuk? Het is toch fantastisch om gras met bloemen, om bloei in je eigen tuin te hebben. Ja. En zoveel werk is dat toch niet?
Ja. Dus ja, dat is echt heel treurig.
Ja,
ik word
toch?
Daar heel, heel verdrietig van. Ja. En wat is er nou lekkerder
kunstgras.
Om zo meteen met je blote voeten door het gras te lopen. Dat is toch heerlijk. Dat koele gras.
Zou kunstgras lekker lopen? Ik heb er nog nooit op gestaan.
Nee, dat prikt en dat wordt heel heet. Het verkoelt niet, de aarde niet. En er kan geen insect meer de grond in. Geen hommel kan daar een nest in de grond maken. En de wilde bijen, de meeste broeden ook onder de grond. Dus ik kom er allemaal niet in.
Dus dit is een giga oproep. Laat nou gewoon je grasmat liggen.
Nee,
tegels eruit.
Gras.
Ja, oh, je gras. Ja. Ik bedoel niet die mat. De echte. Het gras.
Ja, het gras.
Ja.
Ja, ja en niet elke week maaien. En als je het wel wil, dan laat je gewoon een stuk. Maak je een mooi patroon van nou, hier is een cirkel waar wel alle paardenbloemen mogen groeien, bloeien.
Misschien is dat ook zo'n wijze les dat we stoppen met dat perfecte willen. Dat gemaaide, dat keurige, dat gecontroleerde.
Ja.
Dat we de chaos in onszelf, in onze tuin, weer weten te omarmen. Zullen we dat gaan doen? En volgens mij, jij kan dat al heel goed. Ik nog niet.
Ja, dat is een cultuurrestant van koningin Victoria.
Oh,
van de Victoriaanse tijd.
Vertel. Ja, keurige gazonnetjes?
De gazonnen, ja. Dat is echt high class gazon. Dat was het toppunt van chic.
Terwijl als je hier op het toppunt in de lente of in de zomer binnenkomt, dan is het, ik hoop niet dat ik je beledig, maar dan is het één grote chaos. Er bloeit van alles door elkaar. Of is dat niet zo?
Ja, het is een soort geordende chaos.
Oh ja.
Gestructureerde chaos. Nou, kijk, ik maai ook wel. Want je moet ook ruimte hebben voor jezelf. Hè? En plaats maken. Dus er zijn stukken die gemaaid worden en stukken die niet gemaaid worden. Maar daarin zie je... mijn buurman heeft een heel net gazon. En die maait elke week. En moet elke ochtend water geven, want anders verdroogt het. Nou, ik heb stukken die ik niet maai aan het eind van het seizoen. En daar bloeien margerieten in, knoopkruid, van allerlei planten. En ik hoef nooit water te geven. Er staan ook nog bomen naast, die hebben ook genoeg.
Waarom hoef je nooit water te geven? Wat is het verschil?
Omdat het gras lang is.
En dus het gras, dus het vocht blijft erop liggen.
Ja, het vormt eigenlijk een soort, net als onze haren, een soort beschermlaag voor de aarde. Dus je raakt niet oververhit.
Je bent letterlijk de aarde aan het afkoelen.
Ja.
Of aan het beschermen tegen verhitting.
Ja. En de aarde moet beschermd zijn. Anders, alles waar geen planten groeien, moet je hand maar eens opleggen. Dat is, als de zon goed schijnt, is het zo 10, 15 en op andere plekken 20, 30 graden warmer dan waar er bladeren zijn. Daarom is het zo lekker om in de schaduw te gaan zitten.
Ja, dat is hem. Dus gewoon schaduw creëren door dingen te laten bloeien. En je mag echt wel plek voor jezelf en het mag best een beetje structuur in zitten.
Zeker.
Maar laat de natuur ook zijn werk doen.
Ja.
En help af en toe hier en daar een klein beetje mee.
Ja.
Want dat heb ik jou ook vaak horen zeggen. Want we hebben het natuurlijk al over de inheemse tijd gehad. Maar van de inheemse planten, dat die zo belangrijk zijn ook.
Ja.
Welke rol spelen die daarin? Of wat zijn dat überhaupt?
Ja, ja, dat zei ik ook net al. Van die ijstijd. Nou, toen was er even geen planten hier.
Niks?
Nou, nee. Er was gewoon massa ijs. Een soort gletsjer. Dus er lag echt een dikke laag ijs. Nou, op het moment dat die gletsjer zich terugtrekt, dan krijg je plantengroei en bomengroei. En dan komen de wilgen en de berken. En nou, die soorten die je nog steeds in dat soort situaties ziet groeien. Nou, dan moet je voorstellen dat bijen, die kunnen nooit naar de supermarkt. Hun supermarkt zijn de bloemen. Nou, dan heb je 10.000 jaar, heb je gewoon wel uitgedokterd wat je lekker die eten vindt. Of welke recepten je van houdt. Ja. En als die planten er dan, als wij een beetje al te ijverig zijn en dat allemaal vinden dat onkruid is. Nou, bijvoorbeeld die dovennetel. Wie heeft er nou pakketten dovennetel in de tuin? Ja, ik, hè, want ik weet dat mijn hommels er dol op zijn. En ik weer op die hommels. Maar ja, dat is zo eentje. Die is er al eindeloos. Dat is echt een inheemse plant. Dus die doet het ook altijd.
En waarom zijn ze dan belangrijk? Omdat ze vinden ze lekker. De bijen vinden ze lekker. Ze halen daar veel voeding uit.
Ja.
En waarom zijn niet-inheemse planten dan, zijn ze per definitie minder goed? Of?
Nou, weet je hebt insecten. Je hebt bijen. Dan gaan we de hommels, bijna alle hommels en honingbijen, die houden van alle bloemen. Maar een heel deel van de wilde bijen, de solitaire bijen, daar zijn de kindjes super kieskeurig.
Ah,
weet je wel, want de boer die kent dat lust die niet.
Ja, ja, ja.
En die willen dus alleen maar het stuifmeel van één soort bloem. Ja. Dus dan heb je de klokjesbijen. Die willen alleen van klokjesbloemen, campanula's.
Ja. Wat onhandig.
Ja, maar ja. Zij hebben toch ook mensen die zo kieskeurig zijn, weet je?
Ja, dat is zo.
Ja.
Ja, ik ben ook kieskeurig. Maar wat moet die, ik daar dan mee?
Maar dan moet je nagaan dat die dus ook al 60 miljoen jaar een relatie hebben. En die plant die kan zijn zaadjes maken doordat die door die bij bestoven wordt. En die bij die kan zijn jonkies weer voeren doordat die plant daar is. Dus die zijn er altijd met elkaar. Die zijn nooit zonder elkaar.
Wauw.
Het is een hele lange liefdesrelatie.
Bizar.
Ja.
En hoe kan ik daar dan rekening mee houden met mijn balkonnetje?
Mm-mm. Nou, weet je, we beginnen met planten die bloeien. Gewoon voor iedereen. Nee, ik zou niet op een balkonnetje met een kieskeurige beginnen. Maar en planten die jij ook lekker vindt. Dat is ook goed voor jou. Dus bijvoorbeeld een bieslook bloeit prachtig. En er komen heel veel hommels en honingbijen en wilde bijen.
Er zitten van die kleine witte bloemetjes bij, toch?
Ja, bij mij zijn ze paars. Oh. Zo'n beetje een bolletje allemaal kleine bloemetjes. Nou, en tijm zijn bijen dol op. En rozemarijn zijn ze dol op.
En wij ook.
En wij ook. Dus daar heb je al een hele goede match.
Oh, goeie. En hoe weet ik dan of iets inheems is of niet?
Google. Daar. Kijk, nee, maar de rozemarijn is niet inheems, maar doet het wel.
Mm.
En dus het hoeft niet allemaal inheems. Dus als je op je balkon, dan zit je gewoon in jouw leven ook. Dus in menselijke cultuur. Ja, dan doe je dat voor de bijen die dat prima vinden. Ja. En dat toch waardevol is. Weet je, een lavendel. Waanzinnige.
Oh, zo lekker.
Waanzinnige bijenplant. Waanzinnig.
Ik kreeg een hele leuke vraag van een luisteraar. En die vond ik eigenlijk wel heel waardevol ook. Hoe hoog kunnen bijen eigenlijk vliegen? Of hoe ver kunnen ze eigenlijk vliegen? Komen ze überhaupt op onze balkonnetjes?
Ja, zeker. Ze komen daar. Als het er maar lekker ruikt, dan komen ze er wel. Ik weet niet of ze ook tot het puntje van de Eiffeltoren gaan. Maar ze vliegen best hoog. Dus ik zou me daar helemaal geen zorgen over maken. Maar ze houden altijd van warme, beschutte plekjes. En dat is niet op het noorden of op het westen, boven op een flat kan het best wel
cool zijn.
Ja,
winderig.
Cool, winderig. Nou, dan moet je wel even sterke doorzettingskracht hebben. En als er dan beneden hele lekkere plantjes staan, waarom zou je zo hoog gaan?
Hmm. Ja.
Ze zijn ook best wel
slim.
Ja, toch? Ja. En dan hoe ver? Dat is een. Daar zijn een bepaalde standaarden voor. En standaarden kloppen nooit. Het zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Maar voor de honingbijen zeggen we een straal van 3 tot 5 kilometer om hun nest.
Mm.
Nou, hier zitten we in Groenekan. En op 3 kilometer afstand zit je in Utrecht.
Mm.
Utrecht Tuindorp, Utrecht Overvecht. Dan zit je bij de Bilt, dus helemaal de Bilt. Dan zit je naar Maartensdijk. En naar het westen. Nou, nog niet tot Westbroek, maar er zit een gigantisch gebied. 3 kilometer in het rond. Nou, dat teken dat maar eens uit.
Dat is wel wat,
ja. Ja, maar dat is dan hun leefgebied. Dat is wat zij kunnen.
En voor de hommel bestrijken. Is dat hetzelfde?
Een kilometer.
Een kilometer is iets krapper.
Ja, een behoorlijk stuk. Hè? Dat maakt echt, als je het oppervlak van de cirkel, is dat echt een heel stuk kleiner. En dan kom je bij die wilde bijtjes. En daar is het gemiddelde tussen de. Het gemiddelde is 250 meter.
Oh ja. Oh ja.
Dus dat zijn echt je tuinbijtjes.
Ja, ja.
Hè?
Het zijn onze huisdieren.
Je tuindieren.
Tuindieren.
Alhoewel, een hommel die houdt wel van een spouwmuur om haar nest te bouwen.
Ah, ja.
En
tuindieren.
Metselbijen vinden ook wel de plekken in muren fijn.
Ja.
Om.
Hey, en Sonne, als mensen nou, want het is ongelooflijk veel informatie. We zijn door de tijd gereisd. We hebben iets ingezoomd op de hommel en op wat er nu in bloei is. Mochten mensen veel dieper hierop in willen gaan en echt in die wereld duiken van bijen en biodiversiteit. Ik raad ze aan om mee te doen met jullie Basecamp. Zou je daar nog een beetje over willen vertellen wat mensen daar dan kunnen verwachten?
Ja, dat wil ik graag doen. Dat zou ik ook aanraden. Want weet je, dat is weer als je in de omgeving bent. Als je met ze bent. Dan ga je het op een gegeven moment zelf zien en ervaren.
Proeven, voelen.
Proeven, voelen. En dat is ook weer een puzzel die dan in elkaar valt.
Mm.
Dus wat we willen doen is een programma aanbieden van allemaal ervaringen. Met tussendoor kleine stukjes informatie. om verder zelf te kunnen puzzelen. En dat is daar de enorme rijkdom. En we doen het omdat heel veel van onze kennis is soort intellectuele kennis geworden.
Hè? Rationeel.
Rationeel. We weten het. Maar we zijn niet zo vaak zo aanwezig dat we ook de ervaring hebben. Het is geen gewortelde kennis. Hè? En we willen die bron aanzetten. Want op het moment dat je al een paar keer met zoveel aandacht, zo bewust naar bijen kijkt. En naar hun vriendjes, de planten. Ja, dan ben je daar al. Dan kom je in die wereld en dan heb je een anker. En in 3 dagen krijg je een heel goed anker. En hoe het voor mij heeft gewerkt is dat elk jaar weer een laagje, weer verdiepend, weer verrijkend, weer
verbindend,
weer meer kennis ook. Maar je relatie wordt steeds, je verbinding wordt steeds sterker. En daarmee ook je beweging. Wat kan je voor ze doen? En het zien van een plant die je geplant hebt. En hoe die er over 5 jaar uitziet.
Leukste ooit. En dan hebben we het ook eigenlijk. Weet je, zoals wij het nu over al die jaren hebben gehad. Dan ben je bezig met de toekomst. Dan ben je bezig met de volgende generatie. En de generatie daarna, die daarna. En ga zo maar door.
En dan ben je bezig met de toekomst van voorbijen. Maar ook de toekomst voor onze kinderen.
Daarom.
En dat gaat me heel erg aan het hart.
Maar dat is ook voor mij. Ik heb dan net een kindje gekregen dat ik denk, ik wil gewoon met hem hier zijn. Ik wil hem leren over de natuur en over de bijen. En dat je die kennis weer kan doorgeven. Dat is toch de grootste rijkdom die er is.
Ja, ja. En leren is dus met je hoofd. Maar dat is ook verliefd worden. En je gaan interesseren en gaan kijken en erbij blijven. En gaan doen.
Oh, Sonne, ik heb vanochtend een filmpje gezien. Dat was dan niet in de natuur, maar gewoon op mijn telefoon. Dat was een leraar en die had gelukslessen geïntegreerd in zijn lesprogramma. Dus niet alleen maar rekenen en tekenen, weet ik veel.
Wow.
En hij stond daar en stonden met z'n allen te zingen en te dansen en gesprekken te voeren over wat is geluk eigenlijk. Dus ondanks dat de meeste scholen of het systeem van het onderwijs dat niet biedt aan onze kinderen, laten we dat zelf gaan bieden. Laten we zelf die ervaringen opdoen, de kennis opdoen en dat doorgeven aan de volgende generatie.
Ja, en vertrouwen. Vertrouwen bouwen in het is simpel. Hè? Beetje, kijk, als wij een klein beetje met de bijen meewerken, dan doen zij daarna de rest. Zij bestuiven, zij zijn de multipliers. Zij maken van 1 plantje ter 1000. Dat is echt super simpel voor ze.
En wij hoeven alleen maar een beetje kennis op te doen, te leren kijken.
Ja.
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 Het is niet zo moeilijk.
Het is fantastisch. Weet je, dat geeft heel veel geluk. Ja,
dat is zo.
Dat is ook gelukles.
Sonne, de lente is net aangebroken. We gaan elkaar over 1 week of 2, 3 weer spreken. Dan hebben we weer een compleet nieuw toneel hier om ons heen wat zich afspeelt. Wat gaan we dan allemaal zien? Kun je een tipje van de sluier? Wat denk je dat er dan in bloei staat? Of waar zijn de bijen dan mee bezig? Misschien dat we die aflevering ook wat meer op de wilde bij of juist de honingbij kunnen gaan inzoomen.
Ja, ik wil dan, dat kunnen we zeker doen. Maar misschien zijn er dan al de eerste werksterhommeltjes.
Oeh.
Want nu zijn die koninginnen er. Of het duurt nog een paar weken, je weet dat niet. Maar die eerste werksterhommeltjes, die zie je, die zijn altijd inimini klein. Die hebben alleen maar voedsel gehad van die grote koningin. Ze zijn allemaal een beetje ondervoed. En die gaan dan die koningin helpen. En dan komen de grootste werksters. Nou, dus dat vind ik het leukste om waar te nemen bij de hommels. Van, jullie zijn er, wow.
Maar ik hoor het al, die hommel is jouw lievelings. Maar gaan we ook nog naar de rest kijken?
Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk dat we inzoomen op een madeliefje of een paardenbloem.
Leuk.
En dan bijtjes zien die kleiner zijn dan het gele hartje van een madeliefje.
Oh, wauw.
Zullen we dat doen?
Dat gaan we doen. En tot slot, mensen lopen nu misschien wel buiten of gaan van de week wandelen. Waar letten we op? Kleuren, geuren, hoog, laag?
Alles dus, ja.
Nou, oké.
En wat zie je vliegen?
Ja. En maak foto's en deel het met ons.
Ja, dat vinden we. We zijn heel benieuwd. Heel benieuwd wat je ziet. Joh, die hommel, dat moet gelukken. Dat is de grootste teddybeer die hier rondzoomt.
Poezelige, lieve, harige vriendjes van ons.
Kom ik weer met die hommel, hè?
Ja, daar raken we niet kwijt. Maar prima.
Ja.
Sonne, ik spreek je volgende week.
Ja, tot dan. Doeg.
Ben jij net als ik verliefd geworden op bijen? Volg Bee Foundation op Instagram @beefoundationnl of kijk op beefoundation.nl voor alle mooie programma's die ze deze zomer aanbieden. En hoe jij op jouw manier kan bijdragen aan het welzijn van onze lieve bijenvrienden. Tot de volgende keer!